Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welgekomen in een vierdelige reeks over de nu heilige John Henry Newman. Een naam die af en toe eens te horen is op onze radio, maar die voor velen onder ons toch weinig gekend is. In 1991 werd hij eerbiedwaardig verklaard na een zorgvuldig onderzoek naar zijn leven en werk door de Congregatie voor de Heiligverklaringen, met als gevolg op 19 september 2010 en na een wonder een zaligverklaring door paus Benedictus XVI, die daarvoor speciaal naar Engeland was gekomen. Opmerkelijk toch was dat een paus veelal geen zaligverklaringen uitspreekt, maar alleen heiligverklaringen. Daardoor wou paus Benedictus benadrukken dat hij Newman als een rolmodel zag en ziet in een steeds meer geseculariseerde wereld. Op 14 februari 2019 schreef paus Franciscus dan een tweede wonder toe aan John Henry, kardinaal Newman, waardoor de weg open lag voor een heiligverklaring. En alzo volgde de heiligverklaring op zondag 13 oktober 2019. En Newman was daarmee de eerst geboren Engelsman sinds de Reformatie die deze eer te beurt viel. Zijn feestdag valt op 9 oktober, wat dan overeenkomt met de dag van zijn overstap, zijn bekering van de Anglicaanse naar de Rooms-Katholieke Kerk. We gaan even luisteren naar de plechtige afkondiging ook van vier andere zaligen op het Sint-Pietersplein, gevolgd door een kort woordje van de paus over John Henry Newman.
Beatos Johannem Enrico Newman, Josefina Banini, Maria Theresian Charmel Manchidian, Dulcem López Pontes, et Margarita Mbais, Santos esse de Cernibus et definimus, ac Santorum catalogo ascribimus.
E la santità del quotidiano, di cui parla il santo cardinale Newman, che disse: il cristiano possiede una pace profonda, silenziosa, nascosta, che il mondo non vede. Il cristiano è gioioso, tranquillo, buono, amabile, cortese, ingenuo, modesto. Non accampa pretese. Il suo comportamento è talmente lontano dall'ostentazione e dalla ricercatezza che a prima vista si può facilmente prenderlo per una persona ordinaria. Chiediamo di essere così, luci gentili tra l'oscurità del mondo.
En de paus sprak: bedanken we de Heer vandaag voor deze nieuwe heiligen die gewandeld hebben in het geloof en die wij nu aanroepen als onze voorsprekers. Het gaat over de heiligheid in het dagelijkse leven waarover de heiligen kardinaal John Henry Newman spreekt. Hij schreef: een christen bezit een diepe vrede, in stilte, verborgen, een vrede die de wereld niet ziet. Een christen is vreugdevol, rustig, goed, vriendelijk, beleefd, onschuldig en discreet. Een christen bezit geen pretenties. Zijn gedrag staat zo ver weg van elke praalzucht en gekunsteldheid, zodat je een christen gemakkelijk kan nemen voor een alledaagse persoon. Vragen we om zachte lichtjes te zijn in de duisternis van de wereld? En de paus citeerde Newman nog verder: Jezus, blijf bij ons, opdat we mogen schitteren zoals u. Schitteren om een licht te zijn voor de anderen. Beste vrienden luisteraars, ik stel dus voor om, zoals reeds vermeld, in 4 uitzendingen het leven en het werk van deze John Henry Newman door te nemen. En we gaan het doornemen in de vorm van een grote reportage, gebaseerd op de opname van enkele uren interview met 2 personen die ons over deze heilige veel kunnen vertellen. Maar op een eenvoudige wijze. Voor iedereen, hoop ik toch, verstaanbaar. Het is niet altijd gemakkelijk om iets weer te geven op een radio, vooral dus zonder beeld en tekst, en op een manier dat iedereen kan blijven volgen. Maar vooraleer we starten, stel ik voor eerst even kort de geschiedenis op te halen van het ontstaan van de Anglicaanse kerk. U hoorde al over de overstap van Newman van deze kerk naar de katholieke kerk. Hendrik VIII was dus koning van Engeland tussen 1509 en 1547. Hendrik VIII wou scheiden van Catharina van Aragon omdat ze hem geen zoon kon schenken. De toenmalige paus weigerde het geldige kerkelijk huwelijk van Hendrik VIII ongeldig te verklaren. Nochtans had Hendrik VIII nog een publicatie geschreven waarin hij de leer van de katholieke kerk verdedigde en Maarten Luther bestreed. De koning was op leerstellig gebied duidelijk tegen de protestantse reformatie. En daarvoor had hij zelf van paus Leo X de titel van Fidei Defensor, verdediger van het geloof, bekomen. Toch scheidde koning Hendrik VIII en bijna alle bisschoppen zich af van de katholieke kerk. Hij zelf verklaarde zich dan ook als hoofd van de Anglicaanse kerk en alles gebaseerd op de Akte van Suprematie in 1534. Thomas Cranmer, de Anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, bewerkstelligde de nietigverklaring van het huwelijk tussen Hendrik VIII en Catharina van Aragon en verklaarde Hendriks tweede huwelijk met Anna Boleyn als geldig. Zo weten we dat de eerste minister Thomas More, die ook een vooraanstaand humanist en vriend van Erasmus was, zich verzette, zowel tegen de scheiding als tegen de breuk met Rome. Hierdoor liet Hendrik zich echter niet van zijn plannen afbrengen. Thomas More kwam ten val, werd berecht wegens hoogverraad en in 1535 terechtgesteld. Zo ook werd John Fisher, bisschop van Rochester, gearresteerd en terechtgesteld. Beiden worden samen in de katholieke kerk als heilige martelaren vereerd. Na de breuk met Rome in 1536 verschenen de 10 geloofsartikelen. Deze leunden eigenlijk nog sterk aan bij de leer van de katholieke kerk. In 1537 verscheen dan het Bishop's Book, waarbij de leer meer begon over te hellen naar het protestantisme. Gevolg, de meer gerichte katholieke stroming binnen de Anglicaanse kerk was daar toen al niet zo gelukkig mee. En later verschenen dan de 6 artikelen met meer katholieke accenten. Maar deze laatsten werden dan terug ingetrokken door de zoon van Hendrik VIII, waardoor de kerk veel duidelijker een protestantse weg bewandelde. In 1548 introduceerde Thomas Cranmer het Engelstalige Book of Common Prayer, dat de oude Latijnse liturgie verving en tot vandaag de Anglicaanse liturgie bepaalt. Cranmer was dus eerder voorstander van een snelle protestantisering van de Anglicaanse kerk en voerde een sterk anti-Roomse koers. Maar, u voelt het al, binnenin die Anglicaanse kerk zijn er voortdurend tot zelfs hevige spanningen tussen beide stromingen, gekend als de Low en de High Church. Dus diegenen die meer een protestantse richting varen tegenover diegenen die meer een katholieke stroming wilden en willen aanhouden, met dus meer behoud van sacramenten, geloofspunten, een zekere hiërarchie enzovoort. Zo waren er de Caroline Divines in de 17e eeuw en zij ijverden voor nog meer katholieke kenmerken en gaven zelfs de voorkeur aan de liturgie van voor de reformatie. Ook streefden ze terug naar het invoeren van afbeeldingen en beelden. En men kan zeggen dat uit deze stroming uit de 17e eeuw de Anglo-katholieken komen. En deze vloeiden dan door in de Oxford-beweging in de 19e eeuw. En in het kader van deze Oxford-beweging zullen we John Henry Newman ontmoeten. Maar alles binnen de Anglicaanse kerk. Ik besef dat dit een zeer, zeer korte samenvatting is, maar het geeft toch een zekere omkadering waarbinnen we ons gaan bevinden. We gaan even luisteren eerst naar een stukje muziek om daarna onze 2 personen voor te stellen die bereid waren mee te werken aan de komende reportage over Newman. Beste vrienden, zoals beloofd gaan we kennis maken met de twee personen die hebben meegeholpen aan deze reportage over het leven en het werk van John Henry Newman. Voor eerst is er zuster Ingrid Swinnen, afkomstig uit het Brabantse Leefdaal en lid van de geestelijke familie Het Werk. Zij is momenteel de verantwoordelijke voor het centrum, de college, in Littlemore, een gehucht van Oxford waar John Henry Newman de stap heeft gezet naar de katholieke kerk op 9 oktober 1845. We gaan even luisteren naar zuster Ingrid tijdens een uitzending in de ochtend bij Radio Maria, waarin onze medewerker Joris haar interviewde per telefoon enkele dagen voor de heiligverklaring. We luisteren eerst even naar haar uitleg over de band tussen Newman en haar gemeenschap. En verder naar een stukje uit het grote interview met zuster Ingrid toen zij enkele dagen in België verbleef over hoe de zusters in Littlemore zijn terechtgekomen.
Dat is eigenlijk in de 60er jaren begonnen. Als onze moederstichteres Julia Verhagen een bloemlezing, een biografie ook van teksten van Newman gelezen heeft. En toen ze dit gelezen had, dan ja, zei ze, mijn ziel heeft een broeder gevonden. Ze was dus innerlijk heel sterk geraakt door de persoon van Newman. En zo heeft ze ook dus een medezus aangespoord om Newman te studeren. En zuster Rutgard Govaert heeft dan in Rome een doctoraat gemaakt over Newman. Dit leidde dan ook zo tot de samenwerking natuurlijk met de priesters van de Oratorianen. En zo hebben ze samen ook een symposium georganiseerd in 1975 in Rome. En ja, de intense samenwerking met de Oratorianen begon dan. En zo ja, is er ook meer en meer een geestelijke verwantschap met Newman gegroeid. Dus Newman is en blijft voor ons dus een soort een geestelijke broeder, een geestelijke verwantschap is daar met onze gemeenschap.
Dan is het Internationaal Centrum of Newman Friends ontstaan in Rome om contact te houden met die vele Newman-vrienden en Newman-kenners. En dan later werd onze medezus door de Oratorianen naar Birmingham gevraagd om bij hen in de archieven te werken, om de archieven van Newman op te werken en ook om in Birmingham de Newman Friends te starten. Een van hun medebroeders zou dit gedaan hebben, maar die was plots overleden. En zo hebben zij dus onze medezus gevraagd om naar Birmingham te komen om hen in het opzetten van de Friends of Cardinal Newman, om hen daarbij te helpen. Zij heeft 5 jaar, denk ik, in Birmingham bij de Oratorianen gewerkt. Dat was in de jaren 70. En dan intussen hadden de Oratorianen de gebouwen in Littlemore kunnen kopen. Dat was nadat Newman vertrokken is, zijn die 100 jaar lang ongeveer zijn dat woningen geweest voor arme mensen. En het was dus in handen van de Anglicaanse kerk. 100 jaar nadat 100 jaar ongeveer de mensen daar gewoond hebben, waren de gebouwen in een zodanig erbarmelijke toestand dat de Anglicaanse kerk eraan dacht die gebouwen af te breken. Dat natuurlijk hadden de Oratorianen gehoord en wouden dat vermijden. En dan hebben zij in 1950, de 50er jaren, de gebouwen kunnen kopen en zijn ze begonnen met de restauratie. Daar zijn dan leken in de kleine cottages gaan wonen. Maar ze hebben dus de kapel en dus Newman's eigen kamer hadden ze ook gerestaureerd. En van dat ogenblik ook de mogelijkheid aangeboden om die kamer te bezoeken. Dan was het ook voor hen een wens om er weer een geestelijk centrum van te maken. Een plaats van studie, een plaats van gebed, een plaats van meditatie, zoals Newman het zelf ook gehad had. En daarvoor hebben zij dan ook weer onze gemeenschap aangesproken om te vragen of wij een paar zusters konden sturen die daar zouden komen wonen om dan dit geestelijk centrum verder uit te bouwen. En zo zijn een paar medezussen in 1986 in Littlemore gekomen en ja, tot de dag van vandaag zijn wij nog met vier. En iedereen is welkom om de plaats te bezoeken. We hebben zelfs enkele guest cottages waar studenten kunnen verblijven, priesters of zusters voor retreiten, ook leken natuurlijk, een paar kamers.
En alzo kwam het beheer van dit centrum in handen van haar gemeenschap. Het bevat onder andere de grote bibliotheek van Newman en de kleine, typische cottages waar geïnteresseerden altijd hartelijk welkom zijn. Zo bestaat het International Center of Newman Friends op verschillende adressen, zoals in Rome, Bregenz, Budapest, Jeruzalem en uiteraard Littlemore. We luisteren nog eventjes naar een ander stukje uit het telefonisch interview waar ze het heeft over hoe deze heiligverklaring tot stand is gekomen en tenslotte het belang in het algemeen van een heiligverklaring voor ons, de dag van vandaag.
Al tijdens zijn leven dus hebben vele mensen Newman als een heilige beschouwd. En ook als men de berichten leest als hij overleden is. Dus indrukwekkend waren de lange rijen van mensen ook die de lijkstoet volgden of die aan de rand van de straat stonden om hem een laatste groet te brengen. Dus hij stierf in 1890, maar toch was pas dan in 1941, denk ik, ja, dat vanuit Amerika dan een vraag kwam om een zalig sprekingsproces te beginnen. En zo werden dan ook de eerste gebedsprentjes daarvoor gedrukt. En in 1958 pas werd het proces in het bisdom van Birmingham geopend. En dan kwam er ook meer en meer interesse, of dan werd ook die interesse een beetje gevorderd zo. En meer mensen begonnen tot hem te bidden en zijn voorspraak in te roepen en ook gebedsverhoringen te krijgen. En een van die gebedsverhoringen was dan een wonderbare genezing in 2001. Eerst in het bisdom en dan in Rome onderzocht werden. En die heeft dan tot de zaligverklaring geleid in 2010. En dan een ander belangrijk wonder in 2013. Waar dus een zwangere familiemoeder genezen werd. En haar kind ook eigenlijk gezond op de wereld kwam. Dus dat was ook als wonder erkend. En zo hebben we dan nu zondag dus de heiligverklaring. De familie of de moeder die de genezing heeft ondergaan. Dus die zal ook aanwezig zijn in Rome. Een heiligverklaring is voor elke tijd belangrijk. Want het is een teken van de kerk. Een voorbeeld te zetten voor ons mensen. En daarvoor dient eigenlijk een heiligverklaring. Dat de kerk iemand die zich in zijn hele leven bijzonder heeft ingezet voor God en de mensen. En dit ook ondanks vele tegenkantingen en moeilijkheden. Maar belangrijk is dus dat bij die mensen ook God steeds op de eerste plaats kwam. Wat dat ook zo bij Newman was. En soms wordt dit in onze huidige tijd ook vergeten. Dat we van God alles hebben ontvangen en dat we aan hem ook alles schuldig zijn. Zo is ook Newman nog op de dag van vandaag dus een mooi voorbeeld van ook het leven van de deemoed. Ook zijn liefde voor de kerk komt heel duidelijk tot uiting. Zijn eerbied voor de hiërarchie. Onvolharding in het zoeken naar de waarheid. En die heeft hij dan ook gewetensvol gevolgd. Zo ook had hij bijzondere zorg voor de zielen die aan hem zijn toevertrouwd. En ja, dit alles ook is en blijft hij een voorbeeld ook voor de kerk en voor ons allen.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste vrienden, we namen zojuist wat kennis met zuster Ingrid Swinnen, die ons zal begeleiden over de biografie van Newman. Maar ik sprak van een tweede persoon die meewerkte aan deze reeks uitzendingen. En dat is mevrouw Maria Bailey. Zij heeft Amerikaans-Duitse roots. Ze begon als carrière als lerares, studeerde daarna aan de Ball State University in het Amerikaanse Indiana en behaalde er een master in de psychologie en psychobegeleiding. Zo trainde ze ook leraars in de Engelse taal in de grammar schools in het Duitse Noord-Rijn-Westfalen. Hoe ze in contact kwam met Newman, zal ze ons op haar manier vertellen.
Goed, ik ben Maria Bailey. Ik ben van Duits-Amerikaanse afkomst. Wij zijn 35 jaar geleden naar België gekomen omwille van de carrière van mijn man, die naar hier was overgeplaatst. Heel snel ontdekten wij dat wij geen appartement zouden kunnen vinden en zo kochten wij dan een huis. Dat eigenlijk voor 3 jaar dan alleen ons domicil zou worden, maar van die 3 jaar zijn dan 35 geworden en nu nog meer. Hoe ben ik Newman tegengekomen? Toen ik 14 jaar was, gaf mijn moeder voor mijn verjaarsdag een gebedenboek. En in dat gebedenboek was een fotografie van een lange weg die eigenlijk een beetje mistig was. Men zag niet zoveel waar die weg naartoe moest gaan. En op de andere pagina, tegenover van die foto, stond een tekst. En die tekst was Lead Kindly Light. En ik las die tekst dikwijls. Ik vond die zo aantrekkelijk en die heeft mij zo in beweging gehouden. En onder die tekst stond John Henry Newman. En hoe meer ik dat gebed las, hoe meer ontdekte ik dat ik eigenlijk heel geïnteresseerd was over die dat gebed had geschreven. Maar zoals dat dan is in de jeugd, dan lees je dat. Je bent misschien geïnteresseerd voor een korte tijd. En dan beginnen andere dingen de upper hand in je leven te krijgen. En zo was dat ook bij mij. Het was niet tot ik met pensioen ging, dat ik bij het doorkijken van papieren en zo, dat ik weer dat gebedenboek plots ontdekte. En ik deed het open en ik zag die pagina met de foto en ook een kruisje bij, wat ik gedaan had toen ik 14 was, wat in mijn geval altijd bedoelde, kom nog eens terug en dat is belangrijk voor u. En toen dacht ik, ach, daar is John Henry Newman. Nu heb je eigenlijk een beetje meer tijd. Kijk maar na wie die is. En dan begon ik research te doen over hem en ik ontdekte, oh, dat is eigenlijk een heel belangrijke theologische figuur. En ik begon dan via internet te zoeken wie zich met Newman bezighoudt in de theologische wereld. En toen ontdekte ik dat het werk, de spirituele familie van het werk, dat die eigenlijk de opdracht hadden het werk van Newman te bewaren. En toen deed ik meer research en ik ontdekte dan dat ze in Littlemore, dat daar zusters van het werk waren en ik belde daar naartoe. En toen was zuster Mary Birgit, die was aan de telefoon en die zei, weet je wat, als je zo geïnteresseerd bent in Newman, of hem te ontdekken, dan kom naar hier. Wij doen dan in, wij hebben zo en zo in de maand oktober een speciale viering voor hem. En als je dat wilt, je bent van harte welkom. We hebben hier kamers, je kunt verblijven. En dat vond ik geweldig. En toen dacht ik, ja, dat ga ik nu doen. Nu is de tijd, nu ga ik doen. Ik heb dan onmiddellijk een... ben met de trein gegaan. Ik ben met de trein daar naartoe gegaan. En ja, toen belandde ik in Littlemore. Nu weet ik wat Littlemore voor Newman bedoelde. Maar toen was dat voor mij totaal nieuw. En ik was in het cottage waar Dominique Barbary gewoond heeft. Dat zei mij op dit moment ook nog niet. En ik was in de bibliotheek en ik was... ja, ik zat daar. En ik moet wel zeggen dat toen ik daar binnenkwam in die bibliotheek, daar viel iets op mij. Eigenlijk, ik dacht, daar zit Newman nu. Nu zit jij waar hij, waar zijn bekering was, waar hij, ik zag dan die tafel waar de eerste heilige mis was gelezen door Dominique Barbary. En dat heeft me, ik ben daar rondgelopen, ik zeg u, ik heb die dingen een beetje getoucheerd. Ik dacht, daar zat die man nu. En hier ben ik en ik weet zo weinig. En ik bekijk dus zo zijn een van de beelden, daar was hij jonger op. En ik zei, dat gaat nu veranderen. Met u ga ik mij nu bezighouden. En toen begon dat.
Dit was even mevrouw Maria Bailey, die zich voorstelde en reeds een aantal puntjes losliet uit de biografie van de heilige John Henry Newman. Dat betekent dat het hoog tijd werd om zijn biografie naar boven te halen. Daarbij baseer ik me tevens grotendeels op het boek Van Hart tot Hart, geschreven door priester Van Leeuwen, trouwens in 1987 overgestapt als dominee met zijn vrouw naar de katholieke kerk en priester gewijd in 1993. Maar voor eerst een korte omschrijving van het historisch kader waarin we ons bevinden aanvang 19e eeuw. Napoleon was begonnen met het vasteland van Europa in een slagveld te veranderen. Zo wonnen de Britten op Napoleon in de slag bij Trafalgar in 1805, toen John Henry 4 jaar oud was en zich nog herinnerde van de kaarsjes die gebrand werden voor de ramen van de huizen om deze overwinning te vieren. Maar vooral ook was er de sociale revolutie met de uitvinding van de stoommachine en de kolenwinning, en dit ten koste van de arme boerenbevolking die gedreven werd naar de steden, en het ontstaan van echte slums, arbeiderswijken met de walmende rook van nieuwe fabrieken. Maar ook te vermelden was de invloed van de Franse revolutie, die in Engeland allerlei semi-religieuze, socialistische en vrijzinnige sekten en bewegingen deed ontstaan, die met hun pamfletten hun ideeën propageerden.
John Henry Newman werd in 1801 in het centrum van Londen geboren, als oudste in een gezin met 3 zoons en 3 dochters. Hij is geboren in een gegoede familie. Zijn vader is mede-eigenaar van een bank. En zijn moeder stamt af van de Hugenoten, protestanten die vanwege hun geloof uit het katholieke Frankrijk gevlucht waren. In de kindertijd wordt er veel in de Bijbel gelezen, ook in de catechismus. En ja, de kinderen groeien op met boeken. Van zijn 7e tot zijn 15e jaar gaat John Henry naar de Great Ealing School. Dit is een gerenommeerde kostschool in West-Londen. En in die tijd was het heel normaal dat kinderen uit een gegoede familie naar een kostschool werden gestuurd. Van zichzelf zegt hij dat hij geen uitgesproken religieuze overtuiging had tot aan zijn 15e levensjaar. Hij was een nogal gesloten jongen, tamelijk verlegen, en zijn ontspanning zocht hij in lezen en later ook in het maken van een schoolkrant en ook nog in toneelstukken. Als oudste van de familie was hij ook een geboren leider. En van zijn vader erfde hij een grote liefde voor muziek.
Na John Henry volgden nog 2 zonen en 3 dochters. Vooral met zijn 2 zussen had hij goede contacten. Jemina en de jongste Mary, maar die reeds overleed op 18-jarige leeftijd, een gebeurtenis die diep in het hart van John Henry bleef ingekerfd. Zeer dankbaar bleef hij tegenover zijn grootmoeder, de moeder van zijn vader, waar ook de dochter in woonde, dus zijn tante, bij wie hij zo graag bleef logeren. En later schreef hij aan de tante:
u hebt zoveel gedaan om richting te geven aan mijn geest.
Vooral bij hen vond hij een gelovige atmosfeer, waarin hij vooral de Bijbel leerde kennen.
Eigenlijk waren er 2 stromingen. Dat was de stroming, de High Church, die je nog altijd hebt, die, waar je verbaasd bent als je een zogenoemde mis op Anglikaanse stijl meemaakt, hoe echt die lijkt op de mis die wij als katholieken kennen. Dat is de ene. En dan heb je natuurlijk de Low Church, die een stroming van het protestantisme is en was. Dat was in zijn tijd. Newman en zijn ouders, die hoorden bij de High Church. En het gezin was, zeg maar, christelijk. Maar dat ze veel naar de kerk gingen, dat was niet. Hij deed alles wat de kerk voorschreef. Hij de sacramenten die ze aanbeden en zo, dat deden ze en de feesten volgden ze. Maar dat men kan zeggen, hij was geankerd in het geloof en hij had een sterke achtergrond in het geloof, dat is niet.
Tijdens zijn jaren op de school in Ealing trok hij zich het liefst terug in de boeken. Uiteindelijk vanaf zijn 7e levensjaar kwam hij enkel naar huis tijdens de vakanties en dan nog een groot deel van die periode bij zijn grootmoeder. Ook oefende hij zich in het schrijven van teksten, zowel in het Engels als in het Latijn. En hij begon gedichten te schrijven, vooral naar zijn zussen. Maar dan slaat het noodlot toe en moet vader Newman de deuren sluiten van de bank omwille van een diepe economische recessie. En dit gebeurde in het laatste jaar wanneer Newman normaal in de zomer van het jaar 1816, 15 jaar oud, naar huis had mogen gaan. En alzo moest hij nog enkele maanden in Ealing verblijven. En het was een eenzame periode, maar anderzijds een leerrijke periode, dankzij een van zijn professoren, Latijn-Grieks, dominee Walter Myers, een Anglikaan binnen een meer evangelische, calvinistische, dus meer dogmatische stroming.
Maar de director vraagt dan een andere leraar, Latijn en Griek geeft die, Dr. Myers, om die jong een beetje te steunen en een beetje, ja, hem een beetje op te peppen. En ook dat hij daar niet van, ik zou zeggen, misschien van niets doen vergaat. En het is door die Dr. Myers dat Newman eerst maar in contact komt met dogmatische termini, zoals God, oordelen, het finale oordeel, zonde en eeuwigheid. En Voor hem is dat een nieuwe wereld die zich daar opendoet. Een wereld, ja, een onzichtbare wereld, een supernatuurlijke wereld. Zelfs later in de Apologia kunt je dat, schrijft hij daarover, dat, nu, dat die Meyers is iemand die hem helpt zijn geloof nu te verdiepen en verder daarmee te gaan. En door hem hoort hij van die dogma's. Door Meyers hoort Newman van die dogma's. En dat opent deze nieuwe wereld voor hem. Dat is de eerste belangrijke stap in hem. En die versterkt natuurlijk ook zijn binding nu aan de Anglikaanse kerk. En ik bedoel de Anglikaanse kerk, de High Church. Daar, dat is de weg die nu begint.
Volgens zijn eigen zeggen ondergaat hij ook een bekering die hem de innerlijke overtuiging oplevert geroepen te zijn tot een celibatair leven en tot onvoorwaardelijke dienstbaarheid aan zijn schepper. Tot dan toe had hij eigenlijk geen persoonlijke relatie tot God. Nu komt hij tot het besef dat het enige dat telt in zijn leven de relatie is tussen God en zichzelf. Myself and my Creator, schrijft hij.
Groot is uw trouw.
Stel u voor, hij was 16 jaar. Dat was in het najaar van 1816. En daar zegt hij zelf, maakt hij een verandering in zijn denken mee. Hij zegt zelf dat hij dan onder de invloed van een bepaald credo kwam. En dat zijn denken nu gevormd wordt door dogmatische principes. En hij beklemt dan ook later dat die principes door de genade van die hem God gegeven heeft, eigenlijk altijd bij hem gebleven zijn. Die zijn nooit meer uitgewist geweest in zijn ziel. En dan begint hij ook zich te realiseren dat hij zijn leven, en wij hebben het hier met een tiener te doen, hè? Dat hij toch zijn leven best alleen of celibatair zou leiden. Eerst maar voelt hij, en later wordt dat beschreven ook, dat hij, dat Gods wil is. Dat hij dat geeft als een offer. Dat hij zich heel, heel aan zijn schepper wil overgeven. En ja, dat is natuurlijk een levenslange proces. Maar met 16 begint die. En dat vind ik... Ja, ik vind dat heel aangrijpend. Ja. Persoonlijk moet ik zeggen dat iemand met 16, als je nu een tiener bekijkt, of als ik mij bekijk, in mijn eigen leven met 16, dat was God, ja, die was er aanwezig. Maar dat ik nu had kunnen zeggen uit hart, God, je bent mijn schepper en hier is mijn leven, ik geef het over aan u. Dat kan ik niet zeggen. En hoeveel tieners kunnen dat? Maar hier heb je het met een geweldige uitzondering te doen. En ik moet ook zeggen dat hij heeft nu niet, dat je zegt, een houding ontwikkelt die dan zegt, ja, ik ben celibatair en vrouwen hebben niets te doen in mijn leven. Dat niet. Hij heeft veel brieven geschreven aan vrouwen. Heel overtuigend van, ook van vriendschap, zijn is een overtuiging van goede vriendschap komt daar tot uitdrukking, waardering en respect. Ja, hij geeft daar de vrouwen een plaats in zijn leven, op die manier. Dat vond ik ook heel indrukwekkend, dat hij geen afstand opbouwt of zo de vrouwen bekijkt, ja, dat is de Eva. Nee, bij Noemen vind je in de brieven een eerlijke respect en waardering. En hij had ook heel, heel veel vrienden. En zijn grote briefwissel met vrienden zoals uit de Oxford-tijd. Ja, vriendschap was voor hem heel belangrijk. Heel, heel belangrijk. En het is goed, maar ook dat te zien hoe hij alles doet om zijn vrienden op de hoogte te houden, ook in zijn moeilijke dagen. Hij deelt dat met hun en zij natuurlijk, zij steunen hem ook. Als je naar tekens van ware vriendschap kijkt. En ik vind dat voor onze tijd heel belangrijk. Dan moet je maar naar Noemen kijken wat hij voor vriendschap deed, hoe hij vriendschap in zijn leven integreert, hoe warm hij is tegenover zijn vrienden, hoe hem niets te veel is voor zijn vrienden en vice versa. Een groot voorbeeld voor als je een goede vriendschap wilt opbouwen.
En zo zijn we gekomen aan een eerste fase in de weg die John Henry Newman in zijn geloofsleven doornam. Later sprak hij telkens opnieuw over deze eerste bekering in het jaar 1816, een beslissende religieuze ervaring, als een keerpunt in zijn leven. De levende God was zijn leven binnengekomen, als de levende en nabije God van de Schrift en van de profeten. Het is een God die je overvalt, je leven ondersteboven gooit en je nooit meer loslaat. Het is een God met wie je heel persoonlijk converseert. in wiens nabijheid je leeft en die je getekend achterlaat, belast met een eigen opdracht en zending. Voortaan was geloven voor Newman niet langer een kwestie van enkel vrome praktijken. Echte godsdienstigheid moest in het reële leven verankerd zitten. God is niet het verre, afstandelijk opperwezen, maar de persoonlijke God, zoals van Abraham, Isaac en Jacob, een God van concrete mensen, die met ons begaan is en tegenover wie wij ons moeten verantwoorden in eer en geweten. En Newman was nu overtuigd van de realiteit, van wat hij noemt de unseen world, de onzichtbare wereld. Zijn leven lang bewaart hij verder de innige overtuiging dat er een werkelijkheid bestaat die veel reëler is dan de zichtbare wereld waarin we leven en ons bewegen. En zo komt Newman terecht in het Trinity College te Oxford om zijn studies verder te zetten. Maar dit is voor de volgende tweede uitzending. En met enkele overwegingen van Newman sluiten we deze eerste uitzending dan ook af. Hartelijk dank, beste luisteraars, voor het luisteren en tot de volgende ontmoeting met deze belangrijke heilige.
Wij worden niet slechts eenmaal geroepen, maar herhaaldelijk. Ons leven lang roept Christus ons. Hij riep ons een eerste maal in het doopsel, maar hij roept ook nog daarna. Of wij zijn uitnodigingen beantwoorden of niet, minzaam blijft hij ons roepen. Worden wij ontrouw aan ons doopsel, hij roept ons tot inkeer. Streven wij ernaar onze roeping te vervullen, dan roept hij ons van genade tot genade, van heiligheid tot heiligheid, zolang ons leven ons geschonken is.
De mens kan niet het ene uur werkelijk godsdienstig zijn en het volgende uur niet. Wij zouden evengoed kunnen beweren dat hij zich het ene uur in goede gezondheid kan bevinden en het volgende uur ziek zijn. Wie godsdienstig is, is dat 's morgens, 's middags en 's avonds. Zijn godsdienst is een soort karakter, een vorm waarin zijn gedachten, zijn woorden en daden gegoten worden en die alle deel uitmaken van hetzelfde geheel.
Hoe bewijzen wij onze toewijding aan de Heer? Doorgaans niet met grote zaken, maar door kleine offers te brengen, waar de wereld wellicht om lachen zou als zij ze kende. Door onszelf, omwille van de armen, wat comfort te ontzeggen. Door godsdienstige dingen te verkiezen boven onze persoonlijke voorkeur. Door toch naar de kerk te gaan als het voor ons persoonlijk eens minder goed uitkomt.